Goedenavond allemaal. Ik wou gaan beginnen. Ik weet niet of iedereen dat in de gaten heeft, maar... Hartelijk welkom allemaal. Fijn dat u gekomen bent. In het bijzonder een hartelijk welkom aan meneer Van Walsum, de spreker van deze avond. Fijn dat u weer bereid was om weer een avond voor ons te verzorgen. Dat wordt erg gewaardeerd. Wij gaan met elkaar zingen. Psalm 119, vers 8 en 9. Wij willen met elkaar een zegen vragen. Heere barmhartige en genadige God in de hemel, wij komen aan het begin van deze avond voor uw heilig aangezicht om uw naam te danken voor uw goedheid en trouw. dat u ons hier bijeenbrengt om na te denken over wat uw profeten gezegd hebben en wat de betekenis daarvan is voor ons. En hoe ook iemand uit het verleden hierover nagedacht heeft. Heere God, wij danken u dat u ons hier in vrijheid bijeenbrengt. Ook dat is uw weldaad. Er zijn immers zoveel mensen die deze vrijheid missen. Heere, wilt u vanavond met ons zijn? Wilt u in het bijzonder zijn met de spreker? En wilt u hem met uw geest begiftigen? Wilt u ons leiden in de waarheid en geven ons een gezegende avond? Wij smeken u om Jezus wil. Amen. Ik wil met u lezen een gedeelte uit de profeet Ezechiël. En wel hoofdstuk 37. Daarvan de versen 1 tot en met 14. Dus Ezechiël 37, vers 1 tot en met 14. Wij lezen daar het volgende. De hand van de Heere was op mij, en de Heere voerde mij uit in de geest en zette mij neer in het midden van een vallei, die nu was vol beenderen. Hij deed mij bij dezelfde voorbijgaan geheel rondom, en zie, er waren zeer velen op de grond van de vallei, en ziet, zij waren zeer dor. Hij zei tot mij, mensenkind, zullen deze beenderen levend worden? En ik zei, Heere, Heere, u weet het. Toen zei hij tot mij, profeteer over deze beenderen en zeg tegen hun, gij dorre beenderen, hoort het woord van de Heere. Alzo zegt de Heere, Heere, tot deze beenderen, ziet, ik zal de geest in u brengen en u zult levend worden. En ik zal zenuwen op u leggen en vlees op u doen opkomen en een huid over u trekken en de geest in u geven. En u zult levend worden en u zult weten dat ik de Heere ben. Toen profeteerde ik zoals mij bevolen was, en er was een geluid als ik profeteerde, en zie, een beroering, en de beenderen naderden, elk been tot zijn been. En ik zag en zie, er waren zenuwen erop, en er kwam vlees op, en ik trok een huid over dezelfde, maar er was geen geest in hem. En hij zei tot mij, profeteer tot de geest, profeteer menskind, en zeg tot de geest, zo zegt de Heere, Heere, uw geest, kom aan van de vier winden en blaas in deze gedoden, opdat zij levend worden. En ik profeteerde zoals hij mij bevolen had. Toen kwam de geest in hem en zij werden levend en stonden op hun voeten, een gans zeer groot leger. Toen zei hij tot mij, mensenkind, deze beenderen zijn het ganse huis van Israël. Ziet, zij zeggen, onze beenderen zijn verdord en onze verwachting is verloren. Wij zijn afgesneden. Daarom profeteer en zeg tegen hen, zo zegt de Heere, Heere, ziet, ik zal uw graven openen en zal uw lieden uit uw graven doen opkomen om mijn volk. En ik zal u brengen in het land van Israël. En u zult weten dat ik de Heere ben, als ik uw graven zal hebben geopend en als ik u uit uw graven zal hebben doen opkomen, o mijn volk. En ik zal mijn geest in u geven en u zult leven en ik zal u in uw land zetten en u zult weten dat ik de Heere dit gesproken en gedaan heb, spreekt de Heere. Ezechiël 37 is een heel bekend gedeelte. Het visioen van de dorre doodsbeenderen is een van de bekendste gedeelten uit deze profeet. Als de profeet Ezechiël door de vallei loopt, grijnst de dood hem van alle kanten aan. Dan vraagt God aan hem of er nog leven is, of er nog toekomst voor zijn volk is. De profeet weet het niet, maar hij laat het aan God over. Dan krijgt hij de opdracht tot de beenderen te spreken. Daarbij krijgt hij de belofte dat er weer een geest in die botten zal komen. Dat gaat niet ineens. Eerst vormen de botten zich tot afzonderlijke skeletten. Vervolgens worden het complete lichamen. En dan tenslotte komt de wind van de vier windstreken en wekt de lichamen tot leven. De situatie van Israël in deze tijd van Ezechia was dor en dood. Zowel het 10 stammen als ook het 2 stammenrijk waren weggevoerd in ballingschap. Over en uit zou je zeggen, maar toch niet. Het 2e stammenrijk keerde na de ballingschap in Babel terug. Een gedeeltelijke vervulling zou je zeggen. Het 10 stammenrijk keerde evenwel niet terug. Op het eerste gezicht zou je kunnen zeggen verdwenen in de geschiedenis. De vervulling van deze profetie is dus tot op vandaag aan de dag uitgebleven. In 1948 werd de moderne staat Israël opgericht, niet toevallig. Een vervulling van de Bijbelse profetie, ook weer ten dele. Een groot wonder dat dit na zoveel eeuwen gebeurde. En ook dat deze staat nog bestaat, ondanks het streven van Hamas, Hezbollah en Iran om het van elkaar te vegen. Toch is Israël als geheel genomen nog steeds geestelijk dood. Ze hebben geen oog voor hem die ze doorstoken hebben. Hiermee is echter niet alles gezegd. Israël is geen land zoals de andere landen. Het is namelijk het heilsplan van God dat de Joden eerst de Messias afwezen. Zo kon het heil ook tot ons als heidenen komen. Wij hebben dan wel de opdracht hen tot jaloersheid te wekken. Maar die afwijzing zal niet voor altijd zijn. Israël zal eens tot inkeer komen en Christus als zaligmaker erkennen. Of dat ook betekent dat elke Jood Christus zal vinden, laat ik in het midden. Of, om het met Acosta te zeggen, Israël is en blijft de oudste zoon. Net als de oudste zoon in de gelijkenis. Maar als hij in huis komt, is de zaal geheel en al in orde en de vreugde volkomen. Hoe hem in huis te krijgen, hoe anders dan door bidden en smeken tot God dat hij zijn belofte aan dat volk zal vervullen. Hiermee zou ik graag aan meneer Van Walsum de gelegenheid willen geven om ons het een en ander hierover verder te vertellen. Aan u het woord.
Ik denk dat ik deze dan uit moet zetten, of niet? Even kijken of ik dat knopje kan vinden. Kan je me even helpen, Gert, om het goede knopje te vinden? En staat deze al aan? Ja, hè? De stuurgroep van harte bedankt voor de uitnodiging. Altijd mooi om iets te vertellen over een onderwerp waar je zelf in de afgelopen tientallen jaren meer dan eens mee bezig geweest bent. En soms liet ik dat dan weer een poosje rusten. En op dit moment wel heel actueel, gezien de ter zake zijnde inleiding van broeder Westerhuis. Ik denk alleen dat we er nu over na gaan denken, hoe kunnen we wat broeder Westerhuis terecht zei op de schrift baseren. Komt dat uit de schrift op? En we zullen zien dat dat voor het grootste gedeelte wel het geval is. Als ik niet te verstaan ben, van mij uitgezien is de rechterflank wat ondervertegenwoordigd. Maar dat is mijn visie. Dus dat is een buitengewoon subjectieve visie, zoals u begrijpt. Mocht u de plaatjes niet goed kunnen zien of mij niet goed kunnen horen, wissel gerust en ga daar ergens achter Jos zitten. Dan zit u in Israel-minded gezelschap. Want het wordt natuurlijk een beetje een verkapte Israël-avond. Zoals u waarschijnlijk al begrepen zult hebben. Isaac da Costa, afkomstig uit een welgestelde familie in Amsterdam. En hoewel zijn ouders niet orthodox Joods waren, namen ze Isaac wel mee naar de synagoge. Ze onderhielden ook de Joodse feesten. En in een van zijn bijbellezingen denkt da Costa daar nog met een zeker heimwee aan terug. Hoe mooi het was. En hij schrijft dan: in een van zijn bijbellezingen jaren later, als hij al christen is: dit is zeker, dat ik vele keren in mijn kindsheid en jongelingsjaren in het huis van mijn vader heb ondervonden dat er geen liefelijker avond is dan de paasavond. Dan voelde men zich zo geheel één met het geslacht dat duizenden jaren geleden uit Egypte getrokken was. Men voelde zich als het ware mee uitgetrokken uit het slavenhuis, tot een vrij volk geworden. En u hoort het, da Costa was Jood en voelde zich Jood. En dat werd niet minder toen hij de Jood Jezus als de Messias en ook als zijn Messias erkende. Hoe het zover kwam en hoe het daartoe kwam, moet ik eigenlijk zeggen. In Leiden volgde de zeer begaafde da Costa colleges aan de universiteit, maar daarnaast ook colleges, privécolleges, bij Bilderdijk. Een eminent geleerde en een overtuigd christen die niet heel bewust zijn studenten probeerde tot het christendom te bekeren. Ook niet die twee Joodse studenten die hij had, waaronder da Costa. Maar die tijdens zijn colleges Vaderlandse Geschiedenis wel regelmatig het Oude Testament opendeed. En de bezieling waarmee hij over dat Oude Testament sprak, dat riep bij da Costa belangstelling op voor zijn eigen Joodse verleden. En dan met name voor de Joodse profeten en hun verwachting, ik citeer, dat te eniger tijd de Messias als koning op de troon van David glorierijk zou heersen. Het zaad van het evangelie ontkiemt en in 1820, da Costa is dan 22 jaar, is hij er innerlijk van overtuigd dat Jezus de langbeloofde Messias is. En als hij in 1826 over die bekering een gedicht schrijft, staan daarin regels die laten zien hoe belangrijk bij die ontdekking dat juist de oud-testamentische profeten voor hem waren. Hij maakt dan dit gedicht en ik haal er een paar regels uit. Ik zag hem, de Godmens, die het al moest verklaren door Israëls zieners, dus de profeten, aan het aardrijk verkondigd. En dan roept hij het uit over Jezus, mijn redder, mijn goël, mijn zondenvernieler, voor u wil ik strijden, voor u wil ik lijden, voor u wil ik de aarde doorgalmen van lof, voor u wil ik strijden. En dat deed hij met het woord. Vanaf 1826 begint hij op zondagavond bijbellezingen in zijn grachtenhuis te houden. Na kerktijd, 's avonds van 8 tot 10, daarbij is zijn eigen gezin aanwezig, wat huisvrienden uit de upper ten van die tijd, maar ook armen waren daar volop welkom. De laatste twee seizoenen, dat is in 1851 en 1852, dat hij in zijn grachtenhuis mensen ontvangt om die lezingen te houden. De laatste twee seizoenen spreekt hij over de aard en omvang van reeds vervulde profetie en nog te vervullen profetie. Zoals die in het bijzonder is weggelegd in de schriften van het Oude Testament. En zo komen we dan bij het onderwerp van deze avond. Da Costa formuleert zelf ergens zijn uitgangspunten. Sta ik in de weg?
Ja, misschien spreekt het toch een klein beetje hierheen. Ik kan het wel lezen.
beetje.
Zo beter, hè?
Het is inderdaad niet onbelangrijk dat u de teksten kunt meelezen, want het zijn uiteraard 19e-eeuwse teksten. De formulering is dus wat lastig. Dat is de reden dat ik voor een PowerPoint gekozen heb. Dan kun je in ieder geval belangrijke, karakteristieke fragmentjes in dat toch wat lastige Nederlands worden meegelezen. Behalve de uitgangspunten die op de dia staan, formuleert Da Costa ook nog andere uitgangspunten bij het uitleggen van die oud-testamentische profetieën. Om te beginnen zegt hij, er zijn natuurlijk rechtstreekse profetieën. U kunt denken aan Jacob op zijn sterfbed die tegen Juda zegt, Juda, gij zijt het, u zullen de volken loven. Maar daar zullen we dan vanavond niet over hebben. Er zijn zijdelingse profetieën. Je kunt daarbij denken als Abraham Isaac gaat offeren, dat je dan natuurlijk aan het offer moet denken dat God als het ware brengt als hij zijn zoon naar de aarde stuurt. Er zijn profetieën door middel van symboliek. Daarbij kun je denken aan de offerdienst en aan de voorwerpen in de tabernakel en in de tempel. De profetieën met betrekking tot Christus lijden, zijn sterven en zijn opstanding, die zijn allemaal vervuld. En dan hou je dus over, en daar spitst Da Costa zijn aandacht vooral op toe. Dan hou je dus over wat op de dia staat. Er zijn profetieën met betrekking tot Christus heerlijkheid, en die zijn nog niet alle vervuld. In ieder geval niet geheel. En hij verwijst daarbij naar Matteüs 19, waar staat dat de Heer Jezus tegen de discipelen zegt, jullie die mij gevolgd zijn in de wedergeboorte, wanneer de Zoon des Mensen zal komen op de troon van zijn heerlijkheid, dan zult gij ook zitten op 12 tronen, oordelende de 12 geslachten van Israël. En dat ontlokt Da Costa deze uitgangspunten. Welke profetieën van heerlijkheid zijn nou vervuld en welke niet? Daarbij wil ik, zegt Da Costa, uitgaan van de letterlijke betekenis van de profetie, zonder de geestelijke uit te sluiten. En wat betreft de nog onvervulde profetieën, mijn uitgangspunt, en mijn, dat is Da Costa, is wij kennen ten dele. Als professor Sibisma hierover spreekt, dan zegt hij, wij kunnen veel van 19e en 20e eeuwse Hebreeuwse christenen leren, hoewel sommige uitleggingen op ons vreemd overkomen. Laten we zien wat we van Da Costa kunnen leren. En ik heb daarvoor 5 stukjes uit zijn Bijbellezingen gehaald. Het eerste is het bekende visioen dat ook zojuist gelezen is. En Da Costa ontleent daaraan een paar uitgangspunten. Hij zegt, we weten dat de opstanding van Christus het beginsel is van alle leven. Dus ook van alle wedergeboorte en ook van de opstanding van het lichaam. En dan komt hij met 3 waarheid in 1 greep. Daarom kan iedere bekeerde zeggen, ik weet, want ik ben daar zelf getuige van, dat Jezus uit de doden is opgestaan, want hij heeft mijn ziel uit de dood opgewekt. Zo ben ik ook zeker dat hij ten laatste dagen mijn lichaam zal opwekken. En zoals nu ziel en lichaam herleven, zo zal ook Israël als volk herleven uit de dood door de opstanding van Christus. En Da Costa zegt zelf, mijn uitleg zou je kunnen vergelijken met een akkoord op een klavier. Het is die 3 vingers, elke vinger raakt apart een toets aan en samen vormen ze een harmonisch akkoord. Dus die uitleggingen zijn niet met elkaar in strijd. Ik kies ook in eerste instantie niet voor de belangrijkste uitleg, alhoewel die daar af en toe toch voor mijn gevoel een klein beetje mee smokkelt, maar ik heb er alle begrip voor. Want toen ik deze stof bestudeerde, was ik ook nogal eens aan het schuiven met mijn eigen uitleg, waar ik dan uiteindelijk positie moest kiezen. En ik denk dat als ik dezezelfde presentatie over 3 zou moeten houden, dat ik dan misschien weer op details anders zou denken. Met andere woorden, een harmonische samengaan van deze drie uitleggingen. En waarschijnlijk klinkt deze uitleg u nog geen eens zo vreemd in de oren. Is dit de uitleg die wij, mag wel even wij zeggen, in de prediking gewend zijn om te horen. En toch is dat laatste wat op de dia staat, gelijk nu ziel en lichaam herleven. Zo zal ook Israël als volk herleven. Dat moet ons toch wel aan het denken zetten. Dat is veelzeggend. Want het gaat daar over het letterlijke Israël. Israël als volk. Israël als natie. Dat in de toekomst, let op het woordje, zal herleven. En iets vergelijkbaars komen we tegen bij zijn uitleg van het tweede deel van Ezechiël 37, dat iets minder bekend is. Direct na het gedeelte dat zojuist is voorgelezen, en waar staat: ik zal mijn geest in hen geven en ik zal ze terugbrengen in hun land. Direct daarna krijgt Ezechiël de opdracht: je moet een hout nemen en daarop schrijf je voor Juda, het tweestammenrijk. Je neemt een ander hout en daarop schrijf je Efraïm, tienstammenrijk. Je brengt die twee houten bij elkaar en dan zal ik maken dat ze tot één hout worden. Een symbolische handeling dus. En de Heere zelf geeft daar de uitleg bij. Ik lees vers 22 voor. Ik zal hen maken, zegt de Heere, en dan gaat het over de Joden, tot een enig volk in het land op de bergen van Israël. En zij zullen allen tezamen één enige koning tot koning hebben. En zij zullen niet meer tot twee volken zijn, nog voortaan meer in twee koninkrijken verdeeld zijn. En de Costa zegt daar dan het volgende over. Waar de tien stammen na hun verplaatsing naar Assyrië in de vele eeuwen daarna gebleven zijn, daarvan vindt men 1000 gissingen, maar niets zekers. Slechts enkele godvruchtige families vinden wij in het Nieuwe Testament onder de uit Babel teruggekeerde Joden. In elk geval zijn dus de 12 stammen na de Babylonische gevangenschap evenmin verenigd onder één hoofd als Israël, als volk onder zijn wettige Davidische koning. Wij hebben derhalve de vervulling van de belofte nog te goed. En dan gaat het over een letterlijke vervulling, voor alle duidelijkheid. En zo komen we bij wat Sibisma dan bedoelde, denk ik, toen hij schreef: soms komt da Costa's uitleg en die van andere Hebreeuwse christenen uit de 19e en 20e eeuw op ons wat ongebruikelijk over. En toen heb ik gedacht van: wat is dan de onder ons gebruikelijke uitleg? En misschien kijk ik te beperkt. En is er inmiddels iemand onder die denkt van: nou, je bent de zaak wel erg zwart-wit aan het schetsen, maar dan hoor ik het na de pauze wel. De onder ons gebruikelijke uitleg heb ik geprobeerd op deze manier aan te geven. Ik heb een fragmentje genomen uit de kanttekening van de Statenvertaling bij dit gedeelte, dus bij dat gedeelte van die twee houten die samengevoegd worden. Een stukje van Veldkamp, die een paar boeken over Ezechiël heeft geschreven, en van een recentere exegeet. Ik lees voor. De Statenvertaling. Of schoon nu enigen van de 10 stammen zich bij Juda gevoegd hebben en zo samen uit Babel zijn opgetogen, zo heeft nochtans de rechte geestelijke vereniging haar aanvang genomen ten tijde van de Heere Christus en van zijn apostelen. En is voorts vervolgd onder de Joden en voornamelijk onder de heidenen. En zal duren tot aan het einde der wereld, totdat het ganse geestelijke Israël is beroepen. Dus volgens de kanttekeningen hoeven we wat Ezechiël 37 betreft geen letterlijke vervulling meer te verwachten. En datzelfde komen we dan bij Veldkamp en bij Maarsing tegen. Veldkamp die ziet een voorlopige vervulling bij terugkeer van Israël uit Babel en een volledige vervulling als de Heilige Geest met Pinksteren wordt uitgestort. En hij verwijst dan naar vers 14, waar staat: ik zal mijn geest in u geven. Als Maarsing dit gedeelte bespreekt, dan zegt hij, het gaat hier over een zeer, zeer grote menigte levenden. Als al die beenderen tot leven gewekt worden. En hij zegt dan, dat heeft Israël ervaren. Dat is verleden tijd, hè? U hoort het. Dat heeft Israël ervaren met de bevrijding uit de ballingschap. Daar is dus de letterlijke vervulling volgens Maarsing. En dat zal het volk van God de eeuwen door ondervinden. Een grote menigte als gemeente van Jezus Christus vergaderd uit alle volken en rassen. En de ziener op Patmos heeft blijkens Openbaring 7 nog meer mogen aanschouwen. Namelijk een grote schare die niemand tellen kon, staande voor de troon en voor het lam. Dat is de vervulling, de uiteindelijke, zeg ik erbij, de ultieme vervulling van wat Ezechiël heeft mogen zien. En mijn conclusie kan niet anders zijn als er zijn kleine verschillen onderling. Maar alle drie stellen dat Ezechiël 37 wat betreft de letterlijke betekenis vervuld is na de ballingschap. En zoals we zagen zou Da Costa dat een te beperkte uitleg gevonden hebben. Als er Israël stond in de Bijbel, dan moet je dat ook als Israël lezen, aldus Da Costa. Vaak wordt dan gezegd, dat komt omdat hij als Jood gewend was om de schrift zo letterlijk te lezen. Toch kom je deze manier van lezen, dus allereerst kijken of het misschien letterlijk opgevat moet worden, toch kom je deze manier van lezen ook tegen bij mensen als Wilhelmus Abrakel of in recente tijd bij predikanten als dominee Bogaert, die gereformeerde gemeentepredikant die in 2013 overleden is. En dominee Bogaert die redeneert als volgt. Hij citeert dan Exodus of Ezechiël 36 vers 24a. Ik zal u, dan zegt de Heere, ik zal u uit de heidenen halen. Ja, het is natuurlijk een onlogische verklaring om te zeggen dat de heidenen uit de heidenen gehaald worden, zegt Bogaert. Dus dat moet heel letterlijk over de Joden gaan. Dan is dus het direct daaropvolgende, 24b, is dus ook letterlijk. Ik zal u uit al de landen vergaderen. En als dan in Ezechiël 37 staat, ik zal ze vergaderen van rondom, dan is dat dus letterlijk gezien nog helemaal niet vervuld. Want bij de terugkeer uit Babel kwamen de Israëlieten uit één land en niet uit al de landen. En niet van rondom. Dus evenals Da Costa stelt dominee Bogaert dat Ezechiël 37 voor de natie Israël bij terugkeer uit Babel slechts gedeeltelijk vervuld is. En hij heeft nog wat argumenten. Slechts 50.000 Joden keerden terug. En dat is echt niet hetzelfde als deze beenderen zijn het ganse huis van Israël. Uit Babel kwam het overblijfsel uit Juda en slechts weinigen uit de 10 stammen. En dat is niet hetzelfde als 2 volken die tot 1 volk zijn geworden. Kortom, niet alleen Da Costa, maar ook iemand als dominee Bogaert en ook Wilhelmus Abrakel bij ons in de 17e eeuw. Die wilde allereerst letterlijk lezen. En dan begrijpt u, dan lopen we tegen problemen aan als we dat gaan doen. Want wat doe je dan met die lastige hoofdstukken Ezechiël 40 tot en met 48 over die nieuwe tempel? Nu heeft Da Costa het niet aangedurfd om in zijn bijbellezingen aparte aandacht te schenken aan de nieuwe tempel. Maar in zijn inleiding op de profetieën schrijft hij er wel wat over. En dan zegt hij, en ik denk dat dat alleen al de moeite waard is om dat mee te nemen van deze avond. Niet op een volkomen weten komt het aan, maar op het gebruik van wat we weten. De meeste, en dat zijn de belangrijkste dingen, die worden pas duidelijk als de dag van de vervulling is aangebroken. Zo weet ik, zegt Da Costa bijvoorbeeld, niet wat de tempel van Ezechiël betekent. Ik sta voor deze tempel. Dat wil zeggen, het is nog niet vervuld. In tijd sta ik ervoor. Ik wil ook niet beproeven om erin te gaan. Ik zie geen kans om Ezechiëls tempel te verklaren. Doch er is maar een kleine straal van licht uit de hemel op deze tempel nodig en hij staat ontsluierd voor onze ogen. En opnieuw wordt dan dus toch duidelijk dat Da Costa het liefst letterlijk leest. Zelfs als hij geen kans ziet om het te verklaren. Dan blijft daar toch zijn voorkeur liggen. Hij houdt zich dan trouwens wel verre van een detailistische invulling. Hij maakt van de Bijbel geen puzzelboek, zoals de titel is van een bekend boekje. Van inmiddels alweer een flink poosje geleden. En met diezelfde voorzichtigheid, ik zie geen kans om het te verklaren en ik wil het ook niet proberen. Met diezelfde voorzichtigheid spreekt hij over Ezechiël 37. Hij zegt dan ergens, zo schijnt het mij op dit ogenblik toe. 1852, hè? Even terugschakelen. Hij weet nog niks daarvan. De Joden zijn verstrooid. Zo schijnt het mij op dit ogenblik toe dat Israël onbekeerd naar zijn land zal terugkeren. Eerst dus beweging van de beenderen, dan vereniging van de delen, dan zenuwen, aderen, vlees, maar de geest is er dan nog niet. Christus is hier de geest. Israël kan niet leven zonder die geest, zonder Christus. En ik zeg, zo denk ik op dit ogenblik over deze zaak. Wat een bescheidenheid, hè? Voor iemand van deze capaciteiten. Of misschien zeg ik juist dankzij zijn capaciteiten, deze bescheidenheid. Maar Da Costa is wel heel stellig als de dingen in het woord duidelijk liggen. Dus als het over de landbelofte gaat, zegt hij naar aanleiding van Ezechiël 36. Gij zult wonen in het land dat ik uw vaderen gegeven heb, zegt hij. Gij ziet, het land moet erbij zijn. Om de zaak niet los te maken van Israël en haar te vergeestelijken. Niet de christelijke kerk heeft een eigen land, maar Israël. En dat volk en dat land zijn één. Nooit is de schrift zo geestelijk dat ze het stoffelijke vergeet. Laten wij het dan ook niet vergeten. Of zouden wij geestelijker willen zijn dan God en zijn woord? Meestal exegetiseert Da Costa dus heel behoedzaam, beseffend dat ons kennen ten dele is. Toch gaat zijn voorkeur voor een letterlijke uitleg mijns inziens soms te ver. Zoals we dat zien als hij ondanks alle vragen toch blijft vasthouden aan de komst van een letterlijke derde tempel. Zelf geef ik de voorkeur aan de uitleg van dominee Bogaert, die bij de hoofdstukken 40 tot 48 alleen aan een geestelijke vervulling wil denken. Waardoor natuurlijk bij ons de vraag ook komt, waarom zou je dan Ezechiël 36, 37 letterlijk uitleggen en Ezechiël 40 tot en met 48 niet? Nou, gedeeltelijk hebben we dat gehoord, dat dominee Bogaert Ezechiël 36 en 37 allereerst letterlijk uitlegt. Daar hebben we al wat argumenten bij een van de vorige dia's gehoord. En hij ondersteunt die argumenten door op de feiten te wijzen. Zoals broeder Westerhuis dat zojuist ook deed. Er is wel wat gebeurd daarna. En hij wijst dan op de terugkeer van de Joden die na Wereldoorlog 2 op gang is gekomen. Want het vergaderen uit al de landen van rondom, dat is nu bezig. Op dit moment, zegt Bogaert. Dus letterlijk. Maar waarom wijst hij aan het letterlijk lezen van Ezechiël 40 tot 48 over die derde tempel af? Niet ieder onder ons zal het daarmee eens zijn, maar voor mij is dat antwoord overtuigend. Laat niemand zeggen, aldus dominee Bogaert, dat we dan de herbouw van de tempel en de daarbij behorende offerdienst ook in letterlijke zin moeten nemen. Want dat is met de leer der verzoening door Christus geheel in strijd. En wellicht dat we daar na de pauze nog verder over kunnen nadenken. Eerst nog een paar andere voorbeelden van D'Acosta's exegese. Stukje uit Hosea. Het verhaal is bekend. Hosea moet trouwen met een lichtzinnige vrouw, Gomer heet ze. En zij is hem, zoals dat te verwachten was, ontrouw. En wordt uiteindelijk de slavin van een van haar minnaars. Hosea die koopt haar dan vrij, dat ziet u links. Maar hij houdt haar dan lange tijd in isolement thuis. En hij bedoelt dat als een opvoedkundige handeling. Zij moet naar hem gaan verlangen, zij moet naar hem alleen gaan verlangen. Gomer, dat is het volk Israël. En in vers 4 lezen we dan de uitleg. Hosea 3 vers 4, want de kinderen Israëls zullen vele dagen blijven zitten, zonder koning, zonder vorst, zonder offer, zonder opgericht beeld, zonder efod en terafim. En daarna zullen zich de kinderen Israëls bekeren en zoeken de Heere hun God en David hun koning. En zij zullen vrezende komen tot de Heere en tot zijn goedheid in het laatste der dagen. En de vraag is dan opnieuw, is deze profetie gedeeltelijk vervuld bij de terugkeer uit Babel, letterlijk, of geheel vervuld? D'Acosta die zegt hierover, onder deze zinnebeeldige handeling stelt God zijn volk Israël voor in die toestand van zonde en verlatenheid, als waarin Israël na de komst van de Messias, dus naar Bethlehem, naar Golgotha, na de opstanding, dus in Israëls laatste fase van zonde verkeren zou. Dat is dus nu. En iets verderop zegt hij, God heeft beloofd aan Israëls geschiedenis eenmaal een keerpunt te geven, dat tegelijkertijd een keerpunt van de wereldgeschiedenis zal zijn. En wanneer zal dan volgens D'Acosta dat keerpunt zijn? Ja, zegt hij in vers 5, staat er in het laatste der dagen. Dat is hoogst vaag, hoogst opmerkelijk, zegt hij. Het zegt ons dus dat het tijdstip van herstel net zo onzeker is als het feit van het herstel zeker. En daarom niet gewanhoopt, maar gebeden. Dominee Bogaert zou het met hem eens zijn, want hij wijst erop dat dat vele dagen in vers 4, de kinderen Israëls zullen vele dagen blijven zitten, veel beter past bij die hele eeuwenlange periode na 70 na Christus, in plaats van die 70 jaren in Babel. Hij heeft nog meer argumenten, maar ik vond dit zelfs zijn sterkste argument. En dominee Bogen verwacht dus net zoals D'Acosta ook hier een definitieve, letterlijke vervulling. Bijzonder is dat bij Ezechiël 37... de kanttekeningen van de Statenvertaling eigenlijk geen ruimte gaven voor die nog te komen letterlijke vervulling, terwijl ze dat hier wel doen. En ik heb die in mijn ogen toch wel leerzame kanttekening daarom op de dia gezet. Deze tijd van bekering nemen sommigen in de komst van Christus en de predicatie van het evangelie door de apostelen. En dan komt het. Anderen duiden dit op de volgende en tegenwoordige toestand van het ganse Joodse volk tot op de tijd van hun laatste bekering, zie Romeinen 11. En dan zegt de kanttekenaar daarachter, dat zijn dus niet mijn woorden, het een sluit het ander niet uit. Lijkt me een tweede les die we mee naar huis zouden kunnen nemen. Het een sluit het ander niet uit. Dat is dat akkoord, dat op dat klavier, met die drie verschillende vingers die samen iets harmonisch tot stand brengen. D'Acosta, die heeft ook over Zacharia 12 wat stukjes geschreven. Daar hoeven we dus niet ons te verdiepen in het feit of Zacharia 12 misschien vervuld zou zijn bij de terugkeer uit Babel. Want Zacharia was een van die teruggekeerden. Dus dat kan het niet zijn. Dus dat moet in een later tijdstip plaatsvinden. Hij leefde na de terugkeer. En als ik dan in Zacharia 12 lees over het huis van David en over de inwoners van Jeruzalem, zal ik uitstorten de geest der genade en der gebeden. En zij zullen mij aanschouwen die zij doorstoken hebben. En ze zullen over hem rouwklagen als met de rouwklacht over een enige zoon. En ze zullen over hem bitter kermen gelijk men bitter kermt over een eerstgeborene. En in die dag zal te Jeruzalem de rouwklacht groot zijn. Gelijk de rouwklacht van Hadad Rimmon in het dal van Megiddon. En het land zal rouwklagen, elk geslacht apart. En dat kost daar ziet om te beginnen al iets van die rouwklacht bij de kruisiging van Christus. Als na de kruisiging de mensen naar huis gaan, slaande op hun borsten van verslagenheid en droefheid. Een verdere vervulling ziet hij op de Pinksterdag. Maar de ultieme vervulling ervan moet nog plaatsvinden, want het zal een rouwklacht zijn te Jeruzalem, door het hele volk. En hij zegt dan ook, zulk een rouwfeest van een heel volk is enig, is uniek in de geschiedenis. En wellicht, en daar komt hij weer, en ik vind het elke keer verbazend om dat rond 1850 te lezen, en wellicht dat wij eruit moeten afleiden dat de Joden onbekeerd naar hun land zullen terugkeren en daar zullen bekeerd worden. Want het is moeilijk om zich voor te stellen bij de algemene verstrooiing dat iedere Jood op zijn eigen plaats zal bekeerd worden. Dus Joden in Nederland hier, een Joden in Duitsland daar, een Joden in de Verenigde Staten ginds. En dat ze pas daarna teruggaan. Nee, hij zegt, er schijnt eerst een samenvloeiing van deze wateren te moeten zijn. Het laatste voorbeeld ontleen ik aan Jesaja 9. Dat is het hoofdstuk dat ons vertelt over de geboren koning van de Joden, zoals de wijzen uit het oosten hem noemen. Direct na het bekende vijfde vers, een kind is ons geboren, lezen we in vers 6 aan de grootheid van deze heerschappij en aan de vrede zal geen einde zijn op de troon van David en in zijn koninkrijk om dat te bevestigen en om dat te sterken met gericht en met gerechtigheid van nu aan tot in eeuwigheid toe. En opnieuw ziet hij weer een eerste vervulling van deze profetie. Als Christus in Bethlehem komt, beschouwen wij die gebeurtenis dan, zegt hij ergens, als de opgang van een heerlijke zon. Maar vers 6 doet hem toch naar een definitiever vervulling uitzien. En hij zegt dan, het Joodse volksbestaan heeft nog geen einde, er moeten nog veel dingen gebeuren. Er is een belofte in de schrift die door alle tijden en van alle zijden in de schrift wordt geleerd en toegelicht dat God aan de Messias de troon van vader David geven zou. En dat hij over het huis Jacobs koning in eeuwigheid zal zijn. Of zou de engel dit aan Maria herhaald en herinnerd hebben, alleen maar bij manier van spreken? De voorkeur van da Costa voor allereerst en zoveel mogelijk letterlijk lezen, brengt hem er dan toe, en misschien wist u dat al en anders dan hebt u het waarschijnlijk voelen aankomen, om hem te doen uitzien naar een duizendjarig rijk. En daarover zegt hij verderop in deze bijbellezing, thans, nu alle tronen schudden, 1848 is het revolutiejaar in Europa, overal is er onrust, mogen wij dit wel voor een teken houden dat de onbewegelijke troon staat te komen? Of is hij reeds gekomen? Professor Hengstenberg, en dat is een Calvinistische predikant uit Duitsland, een orthodoxe, professor Hengstenberg, aldus da Costa, zegt dat het duizendjarig rijk er al geweest is. Nu, dat moet dan wel in de droom gebeurd zijn, want niemand heeft er iets van gemerkt. Want de duivel gaat nog steeds rond als een briesende leeuw. Leven wij dan nu in het duizendjarig rijk? Da Costa, die geloofde dat Christus aan het begin van dat duizendjarig rijk zou terugkomen. En daarmee verbonden geloofde hij dus ook in een tweeërlei opstanding. Christus' heiligen zullen eerst worden opgewekt om dan met Christus op de aarde te regeren. En na dat duizendjarig rijk zullen dan de andere doden opstaan. En mogelijk gaat u er nu aan twijfelen of Da Costa's methode om de profetieën allereerst letterlijk te lezen wel zo'n verstandige methode is. Wij wijzen het chiliasme immers af. Ja, maar dat hoeft niet te betekenen dat we ook Da Costa's manier van lezen gemakshalve maar terzijde schuiven. Want ook orthodox gereformeerden zoals Wilhelmus en Brakel, die lazen zoals Da Costa las. Maar zij kwamen uit bij het zogenaamde post-chiliasme. Dus je hoeft niet daaruit te komen waar Da Costa uitkwam. Die post-chiliasten die verwachten Christus' komst na een glanstijd voor Israël en voor de kerk. Mooi is trouwens hoe bescheiden Da Costa met zijn conclusies omgaat. Hij eist van ons niet dat wij het met al zijn conclusies eens zijn. Zo zegt hij bijvoorbeeld met betrekking tot de wederkomst: wij ontkennen niet dat wij, als wij over onvervulde profetieën spreken, door een spiegel zien in een duistere reden. Daarom moeten wij onze eigen opvattingen der schrift alleen met bescheidenheid en zonder enige aanmatiging of meesterschap voorstellen en verdedigen. En broeders die het tegenovergestelde voelen, evenzeer achten en liefhebben als de broeders die het met ons eens zijn. Immers, het verschil tussen ons en hen loopt niet over de zaak de wederkomst des Heren zelf, want die wordt door iedere gelovige verwacht, maar over de bijzonderheden der zaak. Het verschil, nog steeds aldus Da Costa, betreft dus bijkomstige zaken die gelovigen niet van elkaar mogen verwijderen. En de vraag is dan natuurlijk of het hier inderdaad bijkomstige zaken betreft. En ik begeef mij nu natuurlijk op glad ijs, want in 1933 is er een christgereformeerde predikant afgezet voor chiliastische sympathieën, om het zwak uit te drukken. Ik denk dat het citaat van dominee P. de Vries kan helpen bij het nadenken daarover. Gaat het over bijkomstige zaken? Wat is de kern? De kern van de zaak is dat het lam overwonnen heeft, niet de leeuw. We zullen straks het lam zien, staande als geslacht. En hij zegt dan in datzelfde gedeelte: het koningschap van Christus mogen we nooit losmaken van zijn priesterschap. Heeft Da Costa dat gedaan? Ja, ik denk dat hij, althans mijn visie, dat hij te veel nadruk legde op het koningschap van Christus. En als hij David schetst als overwinnaar, dan durft hij zelf te zeggen: alle beloften die God gegeven heeft ten opzichte van David en zijn koninkrijk moeten nog vervuld worden. En nu mogen de volken Davids troon en kroon vergeten, maar wij, Joden, kunnen dat nooit. Wij zullen niet ophouden om de oprichting van de vervallen hut van David te verwachten. Amos 9. En als Christus wederkomt in heerlijkheid, dan zullen wij David vergoddelijkt in hem zien, want als de zoon van David zal hij de trekken van zijn voorvader dragen. En dan komt er gelukkig een wending, waardoor het priesterschap toch weer volop in beeld komt. Maar David was niet alleen de voorafbeelding van de Christus in zijn heerlijkheid, maar ook in zijn lijden. Gij kent het aandoenlijke woord van David: o Heere, gedenk aan David en al zijn lijden. Op de troon kan ieder koning zijn. Niet op het kruis. Een waar koning is het grootst in zijn vernedering. Voorzeker, de Heere in de hemel is groot. En in Israël ook. Maar aan het kruis is hij nog groter. Dat vind ik prachtig. En misschien dat we na de pauze dan over deze lessen verder kunnen denken. Dat zijn althans de dingen die ik de afgelopen maanden geleerd heb. Of gedenkt dat ik denk dat ik die geleerd heb. En dan gaan we zingen, denk ik, voordat pauze is. Moet ik dat opgeven of doe jij dat? Ja, maar dat gaat daar niet mee. Dan moet je dit ding hebben.
Psalm 132, 7 en 11,
ja, 12. Ja, prima. We zingen Psalm 132, vers 9 en vers 12.
7 en 12 had je
opgegeven. 9 en 12, denk ik. Ik pak het er even bij, want er is verschil van mening. Vers 9 en vers 12. Ja. Ja. Psalm 132, vers 9 en vers 12. Ik mag van broeder Westerhuis de pauze aankondigen. En er zijn een kwartiertje. En er liggen briefjes voor vragen, maar dat kan zoals gebruikelijk ook mondeling. Maar dit ding doet niks meer, hè? Dit ding doet niks meer, hè? Er zit iemand ergens achter de schermen deze oude man te manipuleren. Dat is heel vreselijk. Ik hoop dat ik hem goed heb aangedaan. Ik denk het wel, zo te horen. Ben ik te volgen achterin? Ja. Dan een eerste vraag was, denk ik, een vraag die ontstaan is omdat ik heel kort, te kort, over post en pre-giliasme gepraat heb. Da Costa was een pre-giliast. Is eigenlijk een andere term, zou ervoor gebruikt moeten worden, maar dit is voor ons het makkelijkste. Dus dat betekende, hij geloofde dat Christus zou wederkomen op de troon van zijn vader David. Zou daarna het duizendjarig rijk beginnen, enzovoorts, enzovoorts. Mensen als Brakel, die geloofden wel dat er een duizendjarig rijk zou komen. Dat wil zeggen, een vrederijk waarin Israël buitengewoon rijk gezegend zou worden. En als gevolg daarvan heel de wereld ook rijk gezegend zou worden. Maar dan zou Christus hier niet letterlijk, lichamelijk aanwezig zijn. Dat zou pas bij de wederkomst gebeuren. Dat noem je post-giliasme. Dus dan komt Christus na het duizendjarig rijk. Na dat duizendjarig rijk zou dan nog even de Satan worden losgelaten en een verschrikkelijke tijd aanbreken. En dan zou Christus komen. En dan zou de wederoprichting van alle dingen, zoals dat in Handelingen 3 staat, plaatsvinden. Da Costa, maar ook de predikant waar ik een beetje schertsend het over had, die in 1933 in de Christ-Gereformeerde Kerk was afgezet, was dus een pre-giliast. En daar zit het probleem, want dan krijg je allerlei moeilijke vragen. Als gevolg richting Da Costa, en dan ben ik het met professor van Genderen eens, ontstaat er dan een soort voortgangsoptimisme. Een zekere aardsgerichtheid, dat duizendjarig rijk met een lichamelijke Christus op de troon van David in het letterlijke land, in Jeruzalem. Dat zou zo'n aardsgerichte visie geven waar wij dan min of meer aan moeten meewerken. En je merkt dat ook, wie de ontwikkeling van Da Costa in zijn denken over de formulieren van enigheid, over de politiek, over actief zijn in het maatschappelijke leven. Wie die ontwikkeling van Da Costa gaat volgen, ziet inderdaad dat koningschap steeds belangrijker voor hem wordt en dat dat toch wel een zeker activisme ten gevolge heeft. Ik moet wel blijven nuanceren, zoals ik aan het eind even deed. Hij blijft zicht houden en zicht geven op Christus als priester, als degene die de zonden vergeeft, als Christus als onderwijzer. Maar dat koningschap staat toch wel heel erg centraal bij hem, af en toe. Misschien zou het bij ons ook iets meer centraal moeten staan, maar een poosje geleden las ik in de Waarheidsvriend, of was het in het RD, dat weet ik niet meer, ik denk het RD, een interview met dominee Blenk. En die wees erop dat in de gemeentes, die man die in Delft gestaan heeft onder andere, en die wees erop dat hij in de gemeentes, dat zijn dan PKN-gemeentes, toch wel signaleerde dat er steeds meer accent kwam op de heiliging in plaats van op de rechtvaardiging. Dus dat het steeds meer ging over wat wij voor de Heere moeten doen in plaats van wat de Heere voor ons moet doen. En dan komt de Heere niet voldoende aan zijn eer. Alhoewel je dus denkt dat je juist door veel voor hem te doen. Nou, dat heiligingsstreven heeft bij Da Costa veel te maken met zijn pre-giliastische instelling. Dat was de eerste vraag, een beetje beantwoord. Het was een mondelinge vraag. Een hele lange vraag is hier. De derde tempel, die zou ook zonder offerdienst kunnen, omdat het offer al door Christus is gebracht. En ook Israël zal dat gaan geloven. En het is opmerkelijk dat nu de Joden bijna de rode koe hebben, die in het Oude Testament nodig was, maar niet als offer, maar om te verbranden, zodat het water der ontzondiging, zou het niet zo kunnen zijn dat de derde tempel de as van de rode koe en de levendmakende geest min of meer tegelijk optreden. Het is, voor zover ik het kan zien, een variant op de vraag van: zou in die derde tempel niet een dankoffer gebracht kunnen worden? Een jaartje of 3, 4 geleden heeft dokter Van der Herik voor dezezelfde groep een buitengewoon knappe inleiding over de derde tempel gehouden. En daar heel veel, hij zal nog wel ergens te vinden zijn, denk ik. Prachtige lezing. En een van de dingen die mij bijgebleven is daarin, dat hij zei van: hoe zouden orthodoxe Joden daar zelf over denken? Een derde tempel met een toch wat gewijzigde functie. En wat vreemd dan eigenlijk, zei Van der Herik, en ik sluit me daar helemaal bij aan, wat vreemd dan eigenlijk dat na de ballingschap, toen hadden ze de profetieën van Ezechiël 40 tot en met 48, waarom dat ze dan na de ballingschap de tempel niet gebouwd hebben volgens die aanwijzingen. Ja, praktische problemen. Ja, maar zoals ze nu de rode koe aan het terugfokken zijn, zijn ook die praktische problemen in principe oplosbaar. Dus dat is wel een sterk argument, denk ik. Komt bij dat wie in Ezechiël gaat lezen, maar dan moet ik even zoeken, denk ik. Die komt tegen dat Ezechiël 48 zelf spreekt over offeren. Ezechiël 45, dan zit je dus in die hoofdstukken. Ik lees vers 15. Voorts, dat gaat dus over die nieuwe tempel, een lam uit de kudde, uit de 200, uit het waterrijke land van Israël, tot spijsoffer, en daar komt hij, en tot brandoffer, en tot dankofferen, om verzoening over hen te doen, spreekt de Heere Heere. Vers 17. En het zal de vorst opleggen om te offeren, brandofferen, en het spijsoffer, en het drankoffer, op de feesten en op de nieuwe maanden en op de sabbatten, op alle gezette hoogtijden van het huis Israëls. Hij zal het zondoffer en het spijsoffer en het brandoffer en de dankofferen doen om verzoening te doen voor het huis Israëls. En een paar hoofdstukken eerder, hoofdstuk 43, dacht ik, kom je vergelijkbare teksten tegen. Dus wie Ezechiël 40 tot en met 48 letterlijk wil lezen, kan niet buiten offers ter verzoening om. En die verzoening is aangebracht. En daar schoot mij een tekst uit Ezechiël, uit Hebreeën 9, te binnen, omdat ik daar een keer een indrukwekkende preek over heb gehoord. En dat was de tekst waarin het ging inderdaad over de as van de rode koe. En dan zegt de Hebreeën schrijver, nadat hij beschreven heeft waar die as voor bestemd was, dan zegt hij de prachtige zin: hoeveel te meer zal het bloed van Jezus Christus ons reinigen van alle zonden. En om de zoveel zinnen kwam die predikant daarop terug. En als je dan tegen je schuld aangelopen bent en opnieuw weer er tegenaan loopt en je hoort in een preek om de zoveel zinnen: hoeveel te meer zal dat bloed reinigen van. Dan denk ik, ja, die as van die rode koe, dat is achterhaald. Dat is een gepasseerd station, gelukkig wel, godzijdank, dat is een gepasseerd station. Maar nogmaals, het is een geïmproviseerd antwoord, maar dit zijn de dingen die mij bij deze vraag te binnen schieten. Dan had ik een vraag van, ergens had ik Da Costa geciteerd, die profetieën, die onvervulde profetieën, heel gemakkelijk kan laten liggen. Dat hij daar dus geen uitleg aan geeft. Dat hij zegt van, dat komt te zijner tijd. Ik denk dat je, voor zover ik daar grip op heb, waarom staan die profetieën dan in de Bijbel? Nou, niet dat Da Costa daar niet mee werkzaam was. Biddend mee werkzaam zijn. Keer op keer zegt hij, de vervulling zelf is zeker. Maar de manier waarop, het hoe, daar moeten we afblijven. Dat is misschien ook wel een leerzame les op totaal andere terreinen. Als we zeggen, als we in ons gebed aan de Heere dingen vragen die we zo graag hebben. De vervulling is zeker. Maar de manier waarop, laat dat aan hem over die de soevereine is. Dan heb ik hier nog een paar vragen. Door wie werd Da Costa beïnvloed in zijn denken? Behalve de genoemde mensen, door heel veel mensen. Ik heb Bilderdijk genoemd, maar daar is hij langzamerhand wat vandaan gegroeid. Groen van Prinsterer, hij heeft zo'n dikke pil met een briefwisseling met Groen van Prinsterer. Dat ging werkelijk overal over, behalve toch heel weinig over dat koningschap van Christus. Alsof Da Costa aanvoelde, daar moet ik bij Groen niet mee aankomen. Dat ligt Groen niet zo. Groen was duidelijk gebaseerd op de drie formulieren van eenigheid en wilde die helemaal strak en vasthouden. Daar dacht Da Costa zeker in de loop der jaren steeds soepeler over. Dus Groen van Prinsterer is zo iemand. Voor mijzelf is de afgelopen tijd steeds duidelijker geworden dat hij een hele lange tijd onder invloed, ik hoop dat ik het goed uitspreek, van een zekere Irving geweest is. Dat is zo'n giliast uit Engeland, Schotland. En dat hij zelfs in de sfeer heeft gezeten van, hoe heet die voorman van de Vergadering der Gelovigen?
Darby.
Ja, precies. Dus hij heeft daar wel mee geworsteld met die vragen. Ja. Dus door wie is die beïnvloed? Door zeer veel mensen. Door Willem de Klerk ook. Hij was best wel beïnvloedbaar, denk ik. Maar dat bedoel ik positief. Hij stelde zich open voor andere meningen. Als hij eenmaal zijn mening gevormd had, dan was hij ook onwrikbaar. Dat blijkt bijvoorbeeld in zijn discussie met Kolbrugge. Daar gaat hij geen stap opzij. Jammer hoor, maar vooruit. In hoeverre, tweede vraag, is de manier van uitleg die Da Costa hanteert in lijn met het Talmoedische denken? Daar weet ik heel weinig van. Het viel mij wel op dat hij verschillende keren van Maimonides, heet die man zo, geloof ik, dat hij die noemt als iemand die veel invloed op hem heeft gehad. Dus er zou in de vraag iets kunnen zitten van, ja, toch wel dat Joodse denken. En ik weet dat er verschillende studies zijn verschenen. Ja, je krijgt dan dat verhaal dat is altijd zo, en dan gaan wij mensen in ons straatje trekken. Hè? Dus ben je Jood of Messias beleidende Jood, dan schuif je Da Costa helemaal naar onze kant. Ben je meer een orthodoxe Calvinist en vind je dat toch ook veel heel leerzame, prachtige dingen in zijn boeken staan, dan probeer je hem een beetje orthodoxer protestants te maken. Maar ik denk dat hij daar zeker wel door beïnvloed is. Maar misschien niet zo sterk als dat hij geweest zou zijn als hij orthodox opgevoed zou zijn. Ik zei al in het begin van, zijn ouders waren niet orthodox Joods, waren meer cultuurjoden, deden mee met de gebruiken. Heeft Da Costa invloed gehad op het ontstaan van het moderne zionisme? Ik weet het niet, maar het lijkt mij heel onwaarschijnlijk. Waarom lijkt het mij onwaarschijnlijk? Omdat als je zijn boeken leest, dan is het elke keer de Heere moeten doen. Hè? Ezechiël 37, de geest moet uitgestort worden. En dan komt het vanzelf. En tenslotte, heeft Da Costa concrete uitspraken gedaan over de landbelofte? En daarmee wordt dan bedoeld, dan staat er als toelichting bij, over welk land gaat het precies? En dan wordt het natuurlijk heel actueel. Heel concreet hoort de Westbank daarbij. En misschien nog een stukje Jordanië. En daar heeft, voor zover ik nu Da Costa gelezen heb, ik heb best wel vrij veel van hem gelezen, daar heeft hij geen concrete uitspraken over gedaan, voor zover ik dat weet. En zodra iemand dat ontdekt, mail mij, want dat vind ik best een hele interessante vraag, juist in deze tijd. Mochten er nog mondelinge vragen zijn, dan is daar volop ruimte voor. Dit waren de vragen die schriftelijk of in de pauze bij mij langskwamen. Ik heb nog tot 9:30, hè? Toch? Een enkel kleinigheidje dan nog. Omdat ik dat toch wel voorbereid heb, dus ja, dat wil ik toch ook kwijt dan. De derde tempel, daar hebben we het over gehad. Ik had, om mijzelf een beetje te steunen in mijn visie, nog een artikeltje van dominee De Butter meegenomen. Ik denk, als ze me aanvallen, kan ik me altijd achter De Butter verschuilen. Dominee De Butter is resoluut. God spreekt zo duidelijk over Israël als zijn eerstgeboren zoon, zijn troetelkind. En ik denk dat hij het ons kwalijk neemt als wij anders over Israël denken dan hij. En ik zie het als een achteruitgang dat we de verworven inzichten van Brakel en de Puritijnen kwijtraken. Aan de andere kant kan liefde tot Israël zo overdreven groot worden dat we voor de andere volken geen oog meer hebben en ook zij moeten het evangelie horen. Maar Israël en de verwachting daarvoor prijsgeven, daar wordt de kerk armer van. Dat schreef hij in 2015 en dat is recent herhaald in het blad Zicht voor Israël. Wat bedoelt hij daarmee? Ik lees heel graag McShane, De Bron der Zaligheid. Ook zijn andere boeken wel, maar dat is toch wel een boek dat ik graag lees en herlees. Ik kwam daar ook een preek over Ezechiël 37 in tegen. En dan ga ik iets zeggen, dat is voor een McShane-liefhebber natuurlijk een beetje vloeken in de kerk. Maar ik ga toch zeggen, zo moet het volgens mij niet als je over Ezechiël 37 preekt. McShane zegt dan, de eerste toepassing van Ezechiël 37 gaat over de herstelling der Joden. Het leert ons dat zij als dorre beenderen in de open vlakte zijn, in alle landen verspreid, velen in getal, maar zeer dor, zonder leven in God. Het leert dat de prediking van Jezus voor de wereld een ergernis, het middel moet zijn tot opwekking en dat het gebed tot de Heilige Geest. En daar moeten dus die onvervulde profetieën, ook als we niet weten hoe we ze moeten invullen, ons toe opwekken. Dat het gebed tot de Heilige Geest het middel moet zijn tot het nieuwe leven. Het leert dat door het gebruik van deze middelen het oude volk van God zich zal oprichten. En een gans zeer groot heer zal worden. Dat ze zullen zijn als oudtijds in de woestijn, toen God voor hen uitging in de wolkolom. En dat ze tot hun eigen land zullen teruggebracht worden. En in hun eigen land gevestigd en niet weer uitgeroeid worden. En nou komt het waar ik eigenlijk een beetje moeite mee heb. Maar een andere, gewichtiger toepassing van dit gezicht. Dat is voor elke onbekeerde ziel in ons midden. En laat ons hiertoe overgaan. Dan gaat heel de rest van de preek daarover. En dus niet over Israël meer. Hoewel die zegt... Dus je kunt op verschillende manieren eigenlijk die link naar Israël toch tekort doen. Door het helemaal niet te noemen. Ook door te zeggen van nou ik zie het er wel in liggen en ik wil het ook even noemen. Maar nu gaat het toch eigenlijk volop over die geestelijke betekenis. Dat zou voor mij dat evenwicht, dat mag wel een beetje verschoven worden. En dan, en dat is echt het laatste. Omdat volgens mij dat de kern is die wij moeten vasthouden. Of de kern waarvoor de Heer moet zorgen dat we die vasthouden. Ik kwam dat tegen in dat boekje van Peter Vries met die prachtige titel Het Lam overwint. Nog een keer, niet de leeuw overwint. Ja, ook de leeuw natuurlijk. Maar het lam overwint. En dan zegt hij... Dat betekent, Peter Vries dus, en daarmee eindig ik dan. Dat betekent dat de grote vraag allereerst is of wij het lam toebehoren. Of wij zijn beeld dragen. Het koningschap van Christus mogen we nooit losmaken van zijn priesterschap. En zijn zitten aan de rechterhand van God. Tot aan de jongste dag, is er geen zaligheid buiten deze middelaar die altijd leeft om voor de zijnen te bidden. Als hij geen advocaat zou zijn aan de rechterhand van de Vader, waar was dan onze hoop en moed gebleven? Een koningschap zonder dit priesterschap kan een mens die zucht onder het lichaam van zonde en dood geen troost geven. En hier wil ik het dan bij laten. En als dat van de stuurgroep mag, dan geef ik een psalm op. En dan eindigen we. Ik stel voor dat wij psalm 87 zingen. Vers 2, 3 en 4. Heere, wij komen tot u om u te danken dat u in uw heilsplan ook ons als heidenen hebt willen opnemen. Zodat we in die olijfboom kunnen en mogen worden ingeënt. We willen u vragen als reactie op wat we vanavond overdacht hebben, of u ons door uw Heilige Geest inzicht in de schriften wil geven, bescheidenheid ook, het besef dat wij slechts zeer ten dele kennen. Maar geeft u ons ook het onderscheidingsvermogen om te zien welke dingen onopgeefbaar zijn, zodat wij u, Heere Jezus, als priester, als profeet en als koning nodig krijgen of blijven nodig hebben. En schenk ons ook daarin het juiste zicht. We willen u vanavond ook vragen voor uw volk Israël in deze situatie. Wilt u bij hen hetzelfde doen als wat u bij Da Costa deed? En mag het ook zo zijn dat wat we vanavond hoorden ons een verlangen mag geven naar het moment dat u terugkomt en dat u alle dingen opnieuw en nieuw zult maken. Een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. En bereid ons door uw geest voor op die ontmoeting. Wij danken u voor het goede van deze avond. Vergeeft u genadig het verkeerde en gaat u met ons naar huis. Wij vragen dat om Jezus wil. Amen. Wel thuis.